Westing uit. Jos is onderdeel van Christenen voor Israël internationaal. En met name dan Afrika heeft zijn aandacht. Maar hij zal zelf zich verder wel voorstellen. God zegen daarmee.
Beeld. Goedemorgen, Shamar Boker Tov. Laten we beginnen met gebed. Lieve Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, die wij ook Abba Vader noemen mogen. Dank u voor uw liefde, uw goedheid, uw genade, uw trouw, uw vergeving en uw geduld met ons. Wilt u ons ook deze dag zegenen? Ons hoofd, ons hart en onze handen. Opdat we uw bedoeling met uw volk mogen verstaan. Uw liefde voor uw oogappel in ons hart mogen planten. En dat het onze handen zal aanzetten tot gebed en tot actie. Amen. Hij wil niet? Nog geen beeld? Oké. Ik was 8 weken geleden voor Christians for Israel in Oeganda. In een kerk zoals je die nergens in Nederland zult vinden. Ik was uitgenodigd om tijdens een Israël-conferentie 7 volle dagen, van s'morgens 4 uur en s'avonds 3 uur te spreken. En dat gaat over Gods plan met Israël, de kerk en de volkeren. Voorgangers en pastors uit afgelegen gebieden sliepen elke nacht op een matje op de betonnen vloer om maar niks te hoeven missen. En elke morgen werd geopend met het Hatikva in het Hebreeuws. En dat wil ik jullie graag laten zien. Als er geluid bij is. Van de manier van bidden en worship zoals de Afrikanen dat doen. Wij zeggen altijd, we are the frozen chosen. Wij zijn de bevroren uitverkorenen. En ze hebben de tijd. Ze zeggen, ja, jij hebt wel een horloge, maar wij hebben de tijd. En als er dan wel eens een predikant komt en die doet zo'n heel demonstratief zijn horloge af. En dan vraag je aan hem, wat betekent dat? En dan zegt hij, absolutely nothing. Vandaag mag ik u met u delen eigenlijk het eerste deel van 4 presentaties over Jezus zoals ik die in Afrika houd. En ik heb het dan wel omgezet in het Nederlands. En daar zitten altijd veel afbeeldingen bij. Want a picture is like a thousand words. Een plaatje spreekt boekdelen. Wat is mijn missie? aantonen dat de Hebreeuwse Bijbel, zoals die oorspronkelijk bedoeld en geschreven is, van kaft tot kaft, voor 100% klopt. Maar dat door vertaling op vertaling op vertaling soms werkelijke betekenissen verloren zijn gegaan. Dat door antisemitisme de oorspronkelijke Joodse feesten zijn verbasterd tot christelijke feesten. Met een heidens soms occulte achtergrond. Een wake-up call om alert te zijn voor de tekenen van de tijd waarin we leven. We hebben het gezien, de splitsing van in de politiek in ons land. Werkelijk een grote splitsing. Links en rechts. Het wordt alleen maar moeilijker om het land te besturen. Die wake-up call hebben we heel hard nodig. We moeten klaar zijn voor de spoedige komst van Yeshua HaMashiach. Amen. Als de koning der koningen. En de Heer der Heerscharen, omdat alles in deze tijd wijst op dat moment. Dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en zal regeren over de hele wereld. Waar vandaan? Jeruzalem. Mijn motto is altijd, when you know, you can see. Als je weet, kan je zien. We gaan ons concentreren op de Joodse Jezus. En ik zal hem bij zijn Hebreeuwse naam noemen, Yeshua, redder, verlosser. Maar we kunnen hem en zijn missie voor de wereld niet volledig begrijpen als we de echte, authentieke betekenis van de Bijbel missen. Daarom moeten we het Hebreeuws leren begrijpen. Hebreeuws is behalve de officiële taal in Israël een vingerafdruk van de Heilige Geest. Zoals een watermerk in onze eurobankbiljetten. Die maken het authentiek. En er zijn verborgen structuren in de tekst. Je kunt het Hebreeuws pellen als een ui, laag na laag. Verschillende lagen van verschillende betekenissen. En boodschappen verborgen in de tekst. Dat heet de Pardesh. Maar daar kunnen we het misschien een andere keer nog eens over hebben. Het verandert niet de oorspronkelijke tekst. Maar het bewijst gewoon de authenticiteit en de oorsprong van de autoriteit. Het is een goddelijk ingeweven ontwerp. De nieuwe geschriften, die wij het Nieuwe Testament noemen, zijn verankerd in de antieke geschriften, het Oude Testament. En ook al bestaat de Bijbel uit 66 boeken, die door meer dan 40 verschillende unieke individuen en karakters zijn geschreven gedurende meerdere duizenden jaren. Deze totaal verschillende boeken sluiten naadloos op elkaar aan als een geheel en een heel gecompliceerd, maar knap en tot in de kleinste details gecomponeerd systeem met ingeweven verborgenheden. Zoals een puzzel, feilloos passend en zonder ontbrekende stukjes. En niet bij toeval of uit anekdotes of mythes ontstaan. En dat maakt het mysterie van het Hebreeuws zo fascinerend. Romeinse cijfers hebben min of meer hetzelfde systeem, soms op je horloge en vaak op monumentale gebouwen. En je kan het hier zien. De I staat voor 1, de V voor 5, de X voor 10... De M representeert 1000. En zoals de Romeinse cijfers hebben ook de Hebreeuwse karakters ook een equivalent in cijfers. Een letterwaarde zou je kunnen zeggen bij Scrabble. Alef is 1, Bet is 2, Gimel is 3, Dalet is 4 enzovoort. En in het Hebreeuws hebben elke letter en getal een hele bijzondere betekenis. We kennen ook die betekenis van sommige getallen uit de Bijbel. Bijvoorbeeld 3 staat voor de drie-eenheid. De goddelijke perfectie. 6 is het getal van de mens. 7 geestelijke perfectie. 8 volkomenheid. Volheid. En zelfs 9-11. De 11e september van 2001. De 11 en de 9. hebben samen een opmerkelijke betekenis. Elf is twee keer de alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En wat betekent dat? Chaos, verwarring, wanorde, onrust. En de negende letter, de tet, betekent oordeel, vonnis, straf, zelfs het einde. En ik geloof persoonlijk dat sinds 9/11 de wereld voorgoed veranderd is en het begin van de neergang van Amerika. Sinds ze als christelijke grootmacht de 10 geboden uit de gerechtshoven en uit de scholen hebben verbannen. En abortus, homohuwelijk en LGBT hebben omarmd. Die betekenis van de getallen noemen we de gematria of de wetenschap der getallen. De betekenis van deze getallen is vaak de sleutel tot het mysterie om ons te helpen het Hebreeuws beter te begrijpen. Dus laten we ons concentreren op Gods vingerafdrukken in zijn heilige taal, waarvan de betekenis door vertaling op vertaling in andere talen verloren is gegaan. Yeshua zelf onderstreepte de exactheid van het Hebreeuws, waarin niets, zelfs niet de kleinste komma, de jota, of de titel, de punt, mocht worden weggelaten. Ik lees van Matteüs 5, de versen 17 en 18. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de aarde en de hemel voorbij gaan, zal niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat alles is geschied. En we lezen in Genesis 1 vers 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Bereshit betekent in het begin. Hebreeuws heeft geen medeklinkers zoals u weet, dus een woord van dezelfde woordstam met dezelfde medeklinkers klinkt anders en betekent iets anders als we andere klinkers gebruiken. Net zoiets als kanon en konijn. Heeft niets met elkaar te maken, maar hebben wel dezelfde medeklinkers. Maar door de klinkers wordt het ineens een heel ander woord, een heel ander begrip. Raam en roem, door, duur, daar, allemaal hetzelfde. Dezelfde stam dus van medeklinkers, maar toch een andere betekenis voor andere, door andere klinkers. Dus Bereshit betekent in het begin. En hier zien we, even kijken, dat we dezelfde klinkers kunnen gebruiken op een andere manier, Bar-eshit. Een zoon is gegeven. Een zoon is aangesteld. Een zoon is gegeven. Bar is zoon. Dus we zien onmiddellijk een mysterie verborgen in het Hebreeuws. God de Zoon wordt genoemd in het eerste woord van de eerste regel van het eerste hoofdstuk in het eerste boek van de Bijbel. Hebreeën 1 vers 2 zegt, Hij, en dat is God, heeft deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. In het woord reshit zit ook het woord rosh. En rosh betekent hoofd in het Hebreeuws. Dus het hoofd van de gemeente is er al sinds het begin. Kolossenzen 1 vers 15 tot 18 vertelt ons. Hij, en dan moeten we telkens als we hij of hem horen, moeten we daar Yeshua bij denken. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem, Yeshua, zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij, Yeshua, is voor alle dingen. Pardon. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is de rosh. Het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Nou staat er letterlijk niet gemeente, maar de Kahal Yahweh. De gemeente van Yahweh. En Paulus heeft het hier niet over de kerk, maar over de Joodse kahal. De samenkomst van volgelingen van Yeshua. En hij, Yeshua, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, de eerstelingsvrucht, de reshit, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Tussen haakjes, Israël is ook het hoofd. Het hoofd onder de volkeren. Dat lezen we in Jeremia 31, vers 7. De Heer zal u tot een hoofd maken, niet de staart. Als u luistert naar de geboden van de Heer uw God, zult u altijd op de top zijn en nooit op de bodem. We zullen later zien hoe nauw Yeshua en het Joodse volk met elkaar verweven zijn. We hebben dus gezien dat reshit begin betekent, maar het betekent ook eerstelingsvrucht. En nu hebben we alleen nog maar het eerste woord van de hele Bijbel uitgeplozen. En er is zoveel meer. Veel meer dan we zomaar even kunnen behandelen. Maar we zien nog een ander fenomeen in de getalswaarde. De getalswaarde van Elohim staan hier. Van God is 86. Van Hashemayim is 395. Van Haaretz is 296. God, de hemelen en de aarde. Bij elkaar opgeteld 777. 777. De God van de hemelen en de aarde is totale perfectie. Ik ben blij dat iemand met me eens is. Genesis 1, vers 1 tot 3. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En God zei, laat er licht zijn en er was licht. Johannes 1, vers 1 tot 5. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. In het begin was het woord, Yeshua. En in het begin was het licht, Yeshua. Ik ben het licht van de wereld, zegt hij. Maar sommige mensen zeggen, hoe kan dat nou? Er was geen licht, dat kwam pas op de vierde dag. Kijk maar, staat in Genesis 1 vers 16. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. Dus zegt men, het was donker voor de vierde dag. Het antwoord staat in Psalm 72, vers 17. Maar we zijn in verwarring geraakt door een kapitale vertaalfout. Staat in de Bijbel, zijn naam zal voor eeuwig blijven, zolang de zon er is. Dat staat in uw en in mijn Bijbel. Zijn naam zal voor eeuwig blijven, zolang de zon er is. En dat is fout. In het Hebreeuws is het, zijn naam zal voor eeuwig blijven, Lifnei Shemesh, voordat de zon er is. Dus je kan al heel snel tot een verkeerde conclusie komen door een onbeduidend vertaalfoutje. We moeten dus gauw dat in onze Bijbels doorstrepen en verbeteren. Psalm 72, vers 17. Nou hebben we toch nog een vraag die blijft liggen. In de eerste zin van het eerste hoofdstuk uit het eerste boek zien we het eerste woord en dat begint niet met de eerste letter, de alef, maar met de tweede, de bet. Dat lijkt niet logisch. Waarom begint de Torah met de tweede letter en niet met de eerste letter, de alef? Maar er is een reden voor. De letter bet betekent huis, zoals Bethlehem het huis van het brood is. Maar de letter ziet er ook uit als een huis. Een dak, een muur en een vloer. Yahweh is de grond onder onze voeten, de steun in je rug en het dak boven je hoofd. Alleen aan de linkerzijde Een opening naar de wereld, naar Gods heilige berg, Sion, Jeruzalem. We schrijven Hebreeuws van rechts naar links. En de Midrash, de mondelinge uitleg van de Tenach, zegt dat we niet moeten vragen of zoeken wat er zich achter die muur bevindt, of onder die vloer, of boven dat dak. Want, Jeremia 31, 35 zegt, het is de Heer die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. Dat betekent, ik ben de Alef, de eerste, Anochi. Ik ben de Heer uw God, zoals u lezen kunt in Exodus 20. Ik creëerde de hemelen en de aarde. Het is mijn domein, van voor de schepping van de wereld. Achter die muur van de letter Bet is de eeuwige, en dan voor de schepping van de mens, en dat behoort alleen God toe. Dus, dat is niet ons domein. En de mens moet niet proberen dat te verstoren, zich daarmee te bemoeien, ermee in aanvaring te komen met de mysteries van de schepping. Zoals bijvoorbeeld met de ontkrachting van de schepping door de evolutietheorie. We zien nog een ander fenomeen in de Hebreeuwse tekst, dat je nooit zal terug kunnen vinden in een Bijbelvertaling. Domweg omdat het onmogelijk is om het te vertalen. De alef en de taf. De rode alef en de taf. De eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Wij noemen het de alfa en de omega. Alles in het hele universum wat zich tussen het begin en het einde bevindt. Daarin zien we twee keer in de eerste zin van Genesis. In het begin schiep God eet, de alef en de taf, de hemelen, en eet, de aarde. Het woord eet bestaat dus uit de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alef bet. Eet symboliseert de eeuwige die spreekt, het woord. Die er was voor de hemel en de aarde, het woord was er voor de schepping. We lezen het in Spreuken 8, de versen 23 tot 30. De Heer bezat mij, Yeshua, aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken, van eeuwigheid af, vanaf het begin, vanaf de tijden, voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, toen er nog geen bronnen waren, voordat de bergen op hun plaats waren verzonken, voor de heuvels, hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. En dan moet ik gelijk denken aan Adam die uit stof gemaakt is. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik, Yeshua, daar. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik, Yeshua, bij hem. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. En nu zegt Yeshua opnieuw, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. En zijn discipelen hoorden hem zeggen, ik ben de alef en de taf, in het Hebreeuws. En de apostel Johannes had dat heel goed begrepen. Die pakte dat onmiddellijk. En hij begint dus zijn evangelie met, in het begin was het woord, de eet. En de eet, het woord, was God. En de eet, het woord, was met God. En het woord was God. Dus de Mashiach was er al in het begin. Het woord eet komt meer dan 7000 keer voor in de Tenach. Tenach, zoals u weet, is een acroniem voor Torah, Nevi'im en Getovim, wet, profeten en geschriften. Nou zijn niet alle wetenschappers en theologen hierover eens. Maar ik geef toch een paar voorbeelden van hoe het werkt. Het eerste voorbeeld vinden we in het boek Rut. En daar zien we de naam Rut zonder de ET, zonder de alef taf. Totdat ze samenkomt met Boas. Dan krijgt ze plotseling die alef taf, die eet, voor haar naam. Ze is dan op dat moment geadopteerd in het teken van haar verlosser. Zodra ze een van zijn voorouders wordt. Voorbeeld 2. Zacharia 12, vers 10. Zij zullen eet, alef taf, het woord, mij, aanschouwen die zij doorstoken hebben. Voorbeeld 3. En daarmee kan je zien dat het ook tegenovergesteld kan werken. Esau was de eerstgeborene van Isaac, voor Jacob. Hij had het eerstgeboorterecht. En hij had de speciale zegen van zijn vader, maar Esau verkocht zijn recht aan Jacob. Voordat hij zijn eerstgeboorterecht verkocht, had hij de alef taf, de eed, voor zijn naam. Maar nadat hij dat recht had verkwanseld van de eerstgeborene, kwam het eedteken van nu af aan op Jacobs naam. Het niet vertaalde alef taf teken lijkt dus ogenschijnlijk niet veel voor te stellen, maar heeft toch een hele significante betekenis in de schrift. En het is in geen enkele taal vertaald. En dan hebben we de alef, de eerste en de eeuwige. De alef is opgebouwd uit 2 keer een jot, hier eentje en hier eentje ondersteboven, en verbonden door een waf, de 6e letter van het alefbed. Bij elkaar is het getal 26. 26 staat voor jot, he, waf, he, Yahweh. Dus de eerste en de eeuwige is Yahweh. Waarom zingen we met onze handen en waar aanbidden we hem uitgestrekt naar Yahweh? Beide handen hebben 26 bordjes. Het getal van Yahweh. Amen. Nogmaals, Yeshua zegt, ik ben de alef en de taf. Het begin en het einde. Maar Yeshua is meer dan dat. Hij is ook de Mashiach. De mem, kijk hè, hier staat hij. De mem staat voor Mashiach, de gezalfde. De mem van Mashiach is het centrum tussen de alef en de taf. En het vormt dan een nieuw woord. Het vormt het woord emet. Wat betekent dat? Waarheid. De Heer zegt het zelf. Ik ben halacha ha-emet wa-gai. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zelfs de afdruk van onze handen vormt een naam. De naam van Yeshua. Yeshua. Zoals we gezien hebben is Yeshua al steeds in de antieke geschriften aanwezig. Gelijk al met het doel om de wereld te verlossen. Zelfs al voor de zonde van Adam en Eva. Maar de volgende vraag is, is Yeshua echt Joods? En als dat zo is, is het nodig dat Yeshua Jood is? Laten we dat checken met de feiten. Het belangrijkste woord in het Hebreeuws is Yasha. Het tweede belangrijkste woord in Israël is sablanut, geduld. Want je moet heel veel geduld hebben als je met de overheid te maken hebt. Maar dat is nu niet relevant. Yasha is het belangrijkste woord in het Hebreeuws. Met vele aanverwante betekenissen. Redding, hulp, bescherming, heiliging, vrijheid, overwinning en genezing. Het is één woord en eigenlijk het antwoord op alles. Yasha is waar we ons hele leven eigenlijk naar op zoek zijn. We hebben allemaal hulp en vrijheid en overwinning en redding nodig. Uit Yasha komt het woord Yeshua voor. Yeshua. Redding, verlossing. Zoals geschreven, hij, Yeshua, is mijn verlossing. Dus hij is niet alleen de schepper van het universum, hij is ook onze verlosser, onze hulp, onze beschermer, onze heiligmaker, onze vrijheid en onze overwinning. Amen. In het Hebreeuws werd God Yeshua. Hij die redt, onze verlosser. Dus is de sleutel om elk verlangen in je leven te combineren met die naam, met Yeshua. één woord. Het antwoord op elke behoefte, elke nood. Het antwoord op onze grootste en diepste verlangens. Het antwoord op alles. Dus, Yeshua is verlosser. Maar ook verlossen als werkwoord. Het bestaat uit twee delen. Yeshua, of Yeshua hier, en A. Die zijn met elkaar verbonden. Yeshua betekent de bevolking van de wereld. En de Ayin, de laatste letter van Yeshua, die laatste letter aan het eind van het woord betekent gewoon volk. Yeshua plus Ayin samen zijn alle bijbelgetrouwe gelovigen plus het Joodse volk. Alleen samen kunnen ze de volle betekenis van Yeshua zijn. Als ze samengevoegd zijn, zijn ze alle gered, zijn ze geschapen om één te zijn, Echad. Zoals de man en de vrouw elkaars tegenpolen zijn. Als een man en een vrouw samen zijn en gemeenschap hebben. Als ze één zijn. En als ze één zijn, kunnen ze leven voortbrengen. Man en vrouw zijn geroepen om samen één te zijn. Het is een God gegeven wonder. We moeten samen zijn en als eenheid met onze tegenpol. En dat geldt ook voor gelovigen in Yeshua en voor het Joodse volk. Het is veel gemakkelijker voor de kerk om alleen de kerk lief te hebben. En het is beslist makkelijker voor Israël om ver uit de buurt van christenen te blijven. Met de geschiedenis die wij achter ons hebben. Maar God wil innig dat we elkaar lief hebben. De ander lief hebben, de tegenpol. Als deze twee samenkomen, dan krijg je vuurwerk. Dan knalt het van leven. Yeshua is de hemelse hoge priester. Die zijn bruid trouwt. Wie is zijn bruid?
Hij is verscholen in het lichaam.
Israël is de bruid. Yeshua is ook het hoofd van de kerk. En wij christenen, wij hebben het voorrecht om zijn lichaam genoemd te mogen worden. Wij zullen dus in Jezus met Israël de bruid trouwen. We zullen één zijn. De gemeenschap komt tot volle glorie, een explosie van leven. De Dode Zee zal vol met vis zitten. De bomen zullen elke maand vruchten dragen. De twee tegenpolen zullen één worden. Echad. Yeshua met zijn volk. Wij met Yeshua, wij met het Joodse volk, de man met zijn vrouw. Dat is de weg die we zullen gaan in de toekomst, zelfs door de diepste duisternis. Thuiskomen in het hart van de Vader, door de deur van de Mashiach. Zonder de ander, de tegenpol, kunnen we niet één worden. De eenheid kan alleen tot stand gebracht worden als we niet hetzelfde zijn. Zonder het Joodse volk zijn wij Yeshua. Zonder hen hebben we niet de echte zoon. Zonder het Joodse volk kan de kerk niet compleet zijn. Want Yeshua is Joods. En zoals we eerder gezien hebben, schiep God de wereld, het universum, door het woord. Yeshua was er en was ook aanwezig. In het eerste woord, van de eerste zin van het eerste boek. Maar vanaf het begin ook sprak hij met Mozes in de brandende braambos. Hij was in de vuurkolom gedurende de nacht in de rookkolom. De pillar of fire, hier een goed bekend begrip. De rookkolom gedurende de dag tijdens de Exodus. Hij manifesteerde zichzelf als de engel van de Heer, zoals in het gevecht met Jacob. Die Israël werd. Mashiach. Het Hebreeuwse woord voor gezalfde. Gezalfd met olijfolie. En wij noemen hem Messias. Het was een typisch Joods gebruik om iemand te zalven. Dat werd nergens in de wereld gedaan. Dan alleen bij het Joodse volk. Om iemand, een persoon, te wijden. Een koning, een priester en een profeet. En de Grieken kenden dit speciale gebruik van zalving helemaal niet. Dus ze wisten ook niet hoe ze het moesten noemen. Er bestaat geen woord van Mashiach in het Grieks. Dus vertaalden ze het woord zalven met wat er met deze handelingen dichtst in de buurt kwam. Een voorwerp, niet een persoon, een voorwerp insmeren met vet of olie. Het Griekse woord voor dit insmeren is Christos. En wij hebben daar Christus van gemaakt. Jezus Christus, de met vet ingesmeerde verlosser. Het klinkt niet. Dus je ziet dat het heel gevaarlijk is om zomaar een woord te proberen te vertalen. Want het is meer een interpretatie dan een vertaling. Bovendien hebben wij de naam Christen geadopteerd, een naam die de apostelen nooit gebruikt hebben. Yeshua was geen christen. Hij las niet uit het Nieuwe Testament en hij ging ook niet zondags naar de kerk. We zijn eraan gewend een westerse, soms suikerzoete versie van Jezus te zien. Niet een Joodse rabbi, maar als Jood zou hij helemaal niet geleken hebben op deze plaatjes, deze afbeeldingen. Dikwijls zien we Jezus afgebeeld met een aureool, een stralenkrans om zijn hoofd. Dat is afgeleid van een heidens ritueel, het aanbidden van de zonnegod. En we zien dat ook terug in de Rooms-Katholieke Kerk, in een monstrans, een stralenkrans waar de hostie in tentoongesteld is. En de hostie is de vorm van de zon. Het is een dwaling. Jezus is niet de Grieks-Romeinse Apollo-achtige God. Geen wonder dat de Jood Yeshua nooit zou kunnen herkennen. Deze Jezus wordt overal in kerken en in de wereld afgebeeld op schilderijen, op bidprentjes en standbeelden. En die worden aanbeden als God. Dat is afschuwelijk voor Joden. Lees maar Exodus 20 vers 4 en 5. U zult uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Even een kosmaim. We hebben het gezicht van de Joodse Yeshua voor zijn broeders op een afschuwelijke manier verduisterd. Behalve zijn ware voorkomen hebben we ook zijn taal afgenomen. Zo werd hij vergriekst en verlatijnst. Ze kunnen hem niet herkennen. Ze kunnen zich ook niet voorstellen dat hij Jood is. In ieder geval zou hij zijn hoofd bedekt hebben, zoals een gelovige Jood altijd doet. Yeshua HaMashiach, Jezus Verlosser, gezalfd met olie. Olie symboliseert de olijfboom. De olijfboom moet diepe wortels hebben om veel vrucht te dragen. Het hele proces is een proces van sterven. Om de olie te kunnen produceren. De olie staat voor de Heilige Geest. Eerst moet de bloesem sterven om vruchten voort te brengen. En die bittere olijven moeten worden vermorzeld, geperst, zodanig dat ze een zoete olie prijsgeven. En het geeft een beeld van het lijden van Yeshua door zijn verbrijzeling, zoals we kunnen lezen in Jesaja 53. En zal uiteindelijk de olie van Gods geest vrijkomen. Het hele evangelie is vertegenwoordigd in de olie. Ook jouw en mijn olie is je aantrekkelijkheid, is je karakter, is je persoonlijkheid. Net zoals die olie in de parabel van de 10 maagden. Het karakter dat je in je leven opbouwt. Ben je klaar? Ben je niet klaar? Heb je genoeg olie in je lamp? Word meer en meer het karakter van Yeshua als je hem volgt. De vroege kerk verliet de Joodse entiteit. Ze waren immers de moordenaars van Jezus. En de kerk nam een andere weg, door die te transformeren tot christendom. En de kerk zei, de Joden hebben afgedaan, de kerk is het nieuwe Israël, de zegeningen zijn voor de kerk, de vloeken in de Bijbel zijn voor de Joden, omdat ze Jezus vermoord hebben. Constantijn de Grote, deze meneer hier, hij is inmiddels versteend, de eerste Romeinse keizer die zogenaamd het christendom als staatsgodsdienst uitriep. Maar ondertussen gewoon doorging met zijn heidense en occulte gebruiken, verminkte het geloof in de Joodse Yeshua. En met medewerking van de vroege kerkvaders, bij het concilie van Nicea in 325 na Christus, werd het centrum van de volgelingen van Yeshua verplaatst van Jeruzalem naar Rome. Waar onder zijn leiding, die van deze meneer, het Vaticaan gebouwd werd. Constantijn aanbad de heidense godin uit de oudheid, Semiramis, de vrouw van de Bijbelse Nimrod. Maar Nimrod, zoals het verhaal gaat, werd vermoord, maar incarneerde als zoon en de godheid van de zon. Semiramis riep zichzelf uit tot koningin van de hemel. En Constantijn veranderde haar in de godheid Maria. Regina Caeli, koningin van de hemel, om alle christenen in de eerste plaats politiek te paaien en zich daardoor aan zich te onderwerpen. Constantijn aanbad de zonnegod en hij veranderde de Joodse maankalender in de zonkalender. En sindsdien zijn de data en betekenis van de Joodse feesten veranderd in de zogenaamde christelijke feesten, die we tot op de dag van vandaag vieren. Bijvoorbeeld Pasen is een heidens vruchtbaarheidsfeest, waarbij Semiramis onder de naam van de vruchtbaarheidsgodin Ashtoreth, Astarte of Ishtar werd aanbeden, afhankelijk in welke streek het was. En Engelse woord Easter is afgeleid van Ishtar. Dus het paasfeest is genoemd naar een vruchtbaarheidsgodin. In het Duits Oster is ook Ishtar. En dan komt daar nog het symbool bij van de eieren en de hazen als vruchtbaarheidssymbolen. Het Pesach mocht ook niet meer op dezelfde datum gevierd worden, omdat ze de heiland vermoord hadden. En dan het geboortefeest van Christus werd op de datum van de zonnewende geplaatst, als ode aan de wedergeboorte van de zon op 25 december. De herdertjes lagen niet bij nacht in het veld toen Jezus geboren werd. Veel te koud! Zo werd de Joodse Mirjam Constantijns Maria, moeder van God. In het Latijn mea domina, verbasterd tot Madonna. En dit beeld heeft zich over de hele wereld uitgebreid. En ik noem er een paar, van Mesopotamië, van links naar rechts, tot aan de kerk. Mesopotamië ziet u Semiramis met Nimrod. Dan Griekenland is de godin Irene van de vrede met Plutus in haar armen. En Egypte is datzelfde beeld doorgedrongen als Isis met Horus, de god van leven. En nou iets bijzonders, het Arabisch Schiereiland. De maangodin Sin. Met de halve maan. Het halve maansymbool. En zonder zoon als enige. Allah heeft geen zoon. Het staat 5 keer onder de gouden koepel in Jeruzalem van de Dome of the Rock. Allahu Akbar. Ik kan dat eigenlijk niet door mijn keel krijgen. Maar God is groter, betekent het. Niet God is groot, God is groter. Puntje, puntje. Hij heeft geen zoon. En dat geeft gelijk aan dat Allah nooit de God van alle godsdiensten kan zijn. Zeker niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Rooms-Katholieke Kerk noemt Maria Regina Caeli. En daar zien we Maria met Jezus. Maar terug naar de vraag, moest Yeshua Jood zijn en waarom? De plaats is al heel bijzonder. De Mashiach werd niet alleen in Bethlehem Ephrata geboren. Daar is ook nog een heleboel over te vertellen, misschien een andere keer. Maar om precies te zijn in Migdal Eder, het veld met de wachttoren van de schapen. In een speciaal gebied dat in de Joodse geschiedenis bekend stond als de lammenfokkerij. Speciaal voor het fokken van de offerlammeren voor de tempel. De eenjarige mannelijke dieren van de kudde, zoals u kunt zien of lezen in Leviticus 1. En ze werden gebruikt voor de offers in de tempel in Jeruzalem. Speciaal de offers voor Pesach. En moesten volgens de Midrash op de dag voor Pasen op het 9e uur geslacht worden. Yeshua gaf als offerlam de geest ook op het 9e uur. Zie hier de parallel. Yeshua was al lang apart gezet als het perfecte lam van God en zijn dood zou onze zonde voor altijd teniet doen. Omdat de verlosser van de wereld zonder zonde en zonder gebreken moest zijn, moest hij uit een maagd geboren worden. Dus in plaats van de vrucht te zijn van het samenkomen van een man en een vrouw met een zondige natuur. Hij kwam om te sterven, zodat wij mogen leven. Amen. En zelfs Isaac is al een profetisch beeld, een voorafschaduwing van Yeshua. Beiden gingen met een ezel naar hun offerplaats. Beiden droegen het hout naar de top van de berg. Beiden werden door hun vader gebonden, Akeda. Yahweh verving het offer van Isaac door een ram, met zijn kop in de doornen. Op diezelfde plek, zo'n 1800 jaar later, werd een man gekruisigd met op zijn hoofd vastgemaakt doornen. Was het nodig dat God als een mens van vlees en bloed naar de aarde moest afdalen? Lucas 2, de versen 25 tot 32, spreekt over een man, wiens naam was Simeon. Hij was rechtvaardig en godvrezend en hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heer zou zien. En toen de ouders van het kind Jezus in de tempel binnenbrachten, nam hij het in zijn armen en loofde God en zei, nu laat u, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. De heidenen en het volk Israël. 1. Een gat. Dus Yeshua zou niet alleen het Joodse volk bevrijden, maar ook alle andere volkeren. Maar waarom moest Jezus nou een Jood zijn? Kon Jezus niet een Afrikaan zijn, zeg ik dan in Afrika? Of een Amerikaan of een Nederlander? Nee, de verlosser van de wereld moest Jood zijn. We lezen het in Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder Torah, onder de wet. Om hen die onder de wet de Torah waren, vrij te kopen. De verlosser moest het verbond van de wet, de Torah, houden, gemaakt met Israël op de berg Sinaï, met Mozes als bemiddelaar tussen God en Israël. Hij deed dat op een volmaakte manier, zodat hij het onschuldig en onberispelijk lam kon zijn dat kon worden geslacht voor de zonde van de wereld. Hij moest Joods zijn, zodat hij de voorwaarden van de Joodse wet, de Torah, kon vervullen. Hij is nog steeds Jood, want hij leeft nu. Wanneer hij terugkomt in glorie als koning der Joden, is hij nog steeds Jood. Dus er was geen enkel ander land, geen enkel ander volk, geen enkel ander geloof dat zou overeenkomen met Gods voorwaarden. Dan alleen het Joodse volk. En het volk had hij zelf gekozen. Eigenlijk niet eens gekozen, geschapen. Kijk maar naar het wonder dat Isaac geboren werd uit Abraham en Sarah. Biologisch onmogelijk. Dus Yeshua deed twee dingen in onze plaats. Eén, hij hield de wet in onze plaats, want wij kunnen de wet niet houden. Yeshua zelf zegt al, als je met lust naar een vrouw kijkt, dan heb je al gezondigd. Dus Yeshua moest onder de wet en in het verbond van de wet gemaakt met Israël geboren worden. Ten tweede stierf hij in onze plaats, zodat wij vrij konden zijn en eeuwig leven konden hebben. Halleluja. Dank u Heer. Hij is onze zegen. Het Hebreeuwse woord voor zegen is barach. Maar het betekent ook knielen. En hier zit een diepte in. Wiens natuur is het om te zegenen? God. En wat is de grootste zegen die hij gaf? Redding, verlossing, eeuwig leven. Zegen is barach en barach is knielen. Letterlijk jezelf verlagen. Dus voor God, om ons de zegen van verlossing te geven, moest hij zichzelf verlagen en vernederen. Dat houdt in de grootste vernedering, de grootste afdaling, om af te dalen naar deze wereld en zichzelf te verlagen in de gedaante van een mens. Om te knielen, om zich over te geven, om zichzelf over te geven aan spotternij, belediging, veroordeling, berechting, kruisiging en aan de dood. De ultieme vernedering, het kosmisch knielen zou je het kunnen noemen, het knielen van de Almachtige. En juist in dat ultieme knielen komt de ultieme barach, de zegen, de verlossing. Zegen is knielen en hij die knielt is hij die zegent. Wij zijn gezegend door de knielende God. En in dat licht van deze ultieme zegen kunnen we niets anders doen dan voor hem te knielen. En ons leven aan hem over te geven. Ik mag best een amen horen nu hoor. Amen. In de nieuwe geschriften staat geen enkele beschrijving van hoe Yeshua eruit zag. Maar we weten wat hij droeg. Hij had een wit kleed en hij had zijn talit. Zijn blauw gestreepte gebedsmantel. Vaak zien we Yeshua, ook in de plaatjes hiervoor, om een of andere duistere reden afgebeeld in het rood. Maar de geschriften zeggen dat een gelovige Jood veel blauw droeg. Een speciale kleurstof die tegelet genoemd wordt. Het is een symbool van de krachten van de hemel. De tegelet, die bekend stond als het koninklijk blauw. Er waren 60.000 slakken nodig uit de Middellandse Zee. Ze werden chilazon genoemd. Slakken om 1 pond van deze kleur te vervaarden. 60.000. Maar door de Romeinse deportatie van de Joden en de verwoesting van de tempel was de oorspronkelijke identiteit en het recept van de kleurstof verloren geraakt. En daarom zie je vandaag de dag alleen gebedsmantels met zwarte strepen. In de eerste plaats door het verlies van de tegelet, de blauwe kleurstof. En in de tweede plaats de rouw vanwege het verlies van de tempel. Sinds dat moment droegen de Joden alleen witte koordjes, de tzitzit zoals ze genoemd worden. Maar 9 jaar geleden, in 2010, trouwens 20 en 10, hebben ook weer een hele speciale betekenis. 20 betekent grote verwachting en 10 het koninkrijk. Daar valt ook nog veel meer over te vertellen, maar ik hou het hier eventjes bij. 2010 heeft In 2010 heeft men de herkomst en het recept herontdekt en kan nu op de officiële, koshere manier weer geproduceerd worden. Precies zo voorgeschreven als in de Torah. Trouwens, de vlag van Israël is ontworpen naar de taliet. Tegelet is de kleur van de strepen op Mashiach's gebedsmantel. De taliet heeft bovendien 4 wat ze noemen heilige hoeken. En kwastjes en koordjes. De hoeken worden kanaf genoemd en de koordjes tzitzit. Waarom? Was het alleen symbolisch? Of een Joodse traditie? Of gewoon in de mode? Nee. Gedurende de Exodus moesten de Israëlieten in de woestijn zich voorbereiden op het zondige en perverse seksuele gedrag van de heidense volken die in het land Kanaan woonden. En we weten uit de archeologie dat de gemiddelde leeftijd van een Kanaaniet slechts 27 jaar was. Iedereen stierf aan afschuwelijke ziekten als gevolg van hun perverse levensstijl. Daarom gebiedt God Mozes voordat ze het land binnentrekken. En dan lees ik Numeri 15, de versen 38 tot 40. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties tzitzit, kwastjes moeten maken, aan de kanaf, de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een tegelet blauw-purperen draad bevestigen. Opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de Heer denkt en die doet. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken waar u als in hoererij achteraan gaat. Ik parafraseer dat. Zodat u niet door uw eigen hart en eigen ogen bedrogen wordt en in lusten vervalt. Opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. En nu zie je dat een tekst in de Bijbel die we vaak niet begrijpen en die we geneigd zijn gewoon maar te negeren en eroverheen te lezen, over kwastjes en hoeken aan kleding, toch een tekst is die een duidelijk doel heeft en belangrijk was voor het volk van God om hem te gehoorzamen. Daarom zie je dat religieuze Joden deze tzitzit, die koordjes, op de 4 hoeken van hun shirts tot op de dag van vandaag dragen. Om herinnerd te worden aan hun belofte aan Yahweh om niet te zondigen. De tzitzit zijn dus bedoeld om het Joodse volk te herinneren aan de Torah. Maar ook om eraan herinnerd te worden anderen te zegenen. Zoals de 4 hoeken van het tarweveld. Een zegen waren voor de armen die het mochten oogsten. Het woord tzitzit betekent ook letterlijk bloeien of helen. De taliet is een symbool van de krachten van de hemel. Als je het blauw van de taliet aanraakt, komt er kracht uit de hemel tot bloei en tot heling. Daar heb ik een voorbeeld van. Yeshua droeg diezelfde tzitzit toen in Lucas 8, de versen 43 tot 48, een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters gegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden. En in Markus staat het nog veel duidelijker, Markus 5, vers 25 tot 30, daar staat zelfs, en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij bezat, daaraan had uitgegeven en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. Deze vrouw moet een einde raad geweest zijn. En dan staat er, ze kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En wederom, dit is niet de juiste vertaling. Hij zou net zo moeten zijn als die in Numeri 15. Zij raakte de kwastjes, de tzitzit, aan de hoeken, de kanaf van zijn kleed aan. En als je het in je concordantie wil opzoeken, in het Grieks wordt het de kraspedon genoemd. Matthäus 9, vers 20 tot 22 vermeldt. Want zij zei bij zichzelf, als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. Dit wonder was niet uniek. Het was niet alleen bij deze vrouw die genezen was. In feite staat het in Matteüs 14, de versen 34 tot 36. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land van Genezeret. En toen de mannen van die plaats hem, Yeshua, herkenden, stuurden ze bericht uit rond de hele streek en brachten hem allebei hem die er slecht aan toe waren. En zij smeekten hem alleen maar de zoom, de tzitzit, van zijn bovenkleed, de kanaf, te mogen aanraken. En alle die hem aanraakten, werden gezond. Iedereen die zijn kanaf aanraakte, was genezen. Ze raakten de heilige hoek en de kwastjes, de tzitzit aan, zoals voorgeschreven in de Torah. Nu is er een opmerkelijk vers aan het eind van de Hebreeuwse geschriften, dat wijst op de komst van de Mashiach. Het staat in Malachi 4, vers 2. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid, dat is Yeshua, opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Maar in het Hebreeuws staat er niet onder zijn vleugels zal genezing zijn. Maar zelfs er staat, er zal genezing zijn onder zijn kanaf. Of kraspedon, zo u wilt. De koortjes, dit ziet aan de hoeken van Mashiach's gebedsmantel. Dus raakten zij de kanaf van de zon der gerechtigheid, de Mashiach. En ze vonden genezing onder de hoeken van zijn talit, van zijn vleugels. Kanaf heeft dus meerdere betekenissen. Het betekent hoek van de gebedsmantel. Het betekent ook vleugel en zich verborgen houden. Je zou het kunnen interpreteren als de schuilplaats van de Allerhoogste. Een rare combinatie van betekenissen. En ik kon het in Afrika niet beter uitleggen dan een gebedsjaal boven mijn hoofd te verheffen, zoals u op het plaatje kunt zien, alsof ik me eronder wil verschuilen. En zo lijkt die sjaal ineens op vleugels, waaronder ik me verschuil, bescherming zoek, genezing vind. Wees daarom nooit bang om de Heer aan te raken. Want als hij kwastjes aan zijn kleding heeft, betekent het dat hij aanraakbaar is. Dat hij niet bang is om aangeraakt te worden. Yeshua raakte zelfs de Melaatse man aan, die onrein en onaanraakbaar was verklaard. Maar hij genas hem, zodat hij weer kon bloeien. Dus raak Gods hart aan. Beroer hem met je ziekte en je pijn. Met je wonden, met je onreinheid. Beroer hem met je zonde, met het donkerste gedeelte van je leven. En je zal veranderd worden. Je zal genezing, heling en bloei ervaren. Want de zon der gerechtigheid zal komen met genezing door zijn vleugels, met genezing door zijn kanaf. Dus raak aan, houd vast. Zacharia 8, vers 23 zegt, zo zegt de Heer van de legermachten, in die dagen, en dat is binnenkort, in de toekomst, zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Ja, de punt, de tzitzit van de mantel, de kanaf van een Joodse man zullen zij vastgrijpen en zeggen, wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Amen. Misschien een volgende keer kunnen we het hebben over een nog veel groter mysterie. Iets wat boven onze pet gaat, wat ons verstand te boven gaat en daarom draagt de Joodse man een hoofdbedekking. Op een bepaalde manier zijn Yeshua en het Joodse volk ook een gat één. Amen.